Dames en heren, als u allemaal uw stoel wil innemen, deuren zijn gesloten, dank u wel meneer portier, bode. Allemaal hartelijk welkom bij deze informatieavond, donderdag 30 november 2017 in de gemeente Gieselanden. Ik heb enkele mededelingen vooraf. Ten eerste dat een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Renes. De heer De Jong, burgemeester Ten Katen en wethouder van Leeuwen. We verwachten meneer Lok nog. Maar dat zal de tijd uitwijzen, laat ik het dan zo maar zeggen. Kunt u allen leven met de voorliggende agenda qua volgorde van behandeling? Dank u, dan zodanig vastgesteld. Agenda punt 2 is spreekrecht van de burgers. Ik heb geen aanmelding gekregen, dus dat maakt dat we naar agenda punt 3 kunnen overgaan. Het raadsvoorstel 2017-63, de omgevingsvisie Gieselanden. En ik heb voor mezelf een volgorde bepaald. En omgekeerd bij de volgende agendapunten draai ik dat zoals we gewoon zijn. We beginnen bij CDA, dan PvdA, VVD, CU en dan SGP, voor zover meneer Lok aanwezig. Meneer Van der Water, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het mooie document Omgevingsvisie Gieselanden. Het is niet alleen qua opzet een mooi document, helder geschreven, maar ook denk de aanzet daar naartoe, het ophalen van de gegevens, van de indrukken, van de meningen van onze bewoners. Denk ik dat we een mooi proces gehad hebben met elkaar. En dit heeft geleid tot het stuk wat nu vanavond voor ons ligt. En we hebben daar niet echt veel aanmerkingen op. Dus dat klinkt al positief. Het is ambitieus, maar dat mag ook. Zo steken wij met z'n allen in elkaar, denk ik. We hebben wel wat vragen. En dat is in eerste instantie, dit is al een omgevingsvisie als vervanger van de structuurvisie, maar ook vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet. Nou, we hebben allemaal kunnen lezen dat de omgevingswet nu inmiddels al uitgesteld is tot 1 januari 2021, dacht ik. Dus dat duurt nog heel lang. En dus onze vraag is eigenlijk van, als we dit nu vaststellen met elkaar, deze omgevingsvisie, onder welk regime gaan we dan verder? Onder het oude regime tot 2021, totdat de nieuwe omgevingswet heerst? Of gaan we gelijk volgens dit principe werken? Kunt u daar iets meer duidelijkheid over geven? De tweede opmerking die we zouden willen maken is, u heeft in uw inleiding ook uitgelegd waarom we dit proces niet samen met Molenwaard gedaan hebben. Wij hebben onze omgevingsvisie nu klaar. Tenminste klaar, wij moeten hem aftikken. Molenwaard heeft vorig jaar, of in 2016, laat ik het even kwijt zijn, een kookboek ontwikkeld. Met eigenlijk dezelfde intenties. Onze vraag is eigenlijk, wat is nu de status van deze twee stukken ten opzichte van elkaar? Kunnen we die straks na de fusie in januari 2019 naadloos in elkaar inschuiven? Moeten we dan toch nog weer dingen aanpassen of gaan we het hele proces weer overnieuw doen? Kunt u daar wat duidelijkheid over geven? En dan de laatste opmerking, en ik meen dat het pagina 23 was van het stuk zelf. Dat gaat over de vrijkomende agrarische bebouwing. Zoals u weet heeft het gebiedsplatform een drietal avonden belegd in deze omgeving om over dit onderwerp te spreken. Het is een onderwerp wat niet alleen in ons gebied, maar eigenlijk landelijk speelt. Dus in die zin is het niet zo nieuw. Maar het is wel goed, denken wij, dat het gebiedsplatform dit opgepakt heeft. Want het overtijgt wat, denken wij, wat gemeentelijke dingen. Het gaat vaak om de gebouwen in de buitengebieden. En gisteravond hebben we met elkaar in Blesjesgraaf de afsluitende avond gehad daarover. Nou, er is daar heel veel belangstelling voor, dus het leeft wel bij heel veel mensen. Heel breed, niet alleen bij onze agrarische bevolking, maar ook bij de mensen die gewoon in het gebied wonen en leven. Die hebben ook hun zorgen van, hoe gaan we dit nu doen als die gebouwen leegkomen? Nou, u heeft daar in uw stuk ook een paar regels aan gewijd. Wij denken van niet heel veel. Het onderwerp speelt misschien niet erg urgent in Gieselanden. Maar net zoals ik zojuist al zei, het is een onderwerp wat bovengemeentelijk speelt. Dus ik denk wel dat wij daar ook wel een rol in hebben en in ook moeten nemen. U geeft in het schema daaronder aan wat dan de rol is van de gemeente in dit hoofdstuk. Nou, ten eerste staat er een kruisje bij mobiliteit. Ik zou u aan kunnen geven wat daarmee bedoeld wordt ten aanzien van dit onderwerp. En in de laatste kolom staat de termijnvisie of de termijnplanning. En daar staat een L bij. Dat betekent lange termijn. Gaat u er dan vanuit dat het een onderwerp is wat voor ons op de lange termijn gaat? Of gaat er een lange termijn overheen voordat we dat het hele proces een hele lange termijn beslaat? Laat ik het zo zeggen, want die gebouwen komen natuurlijk niet allemaal in één moment vrij. En dat is eigenlijk meer, die vraag stel ik eigenlijk meer omdat u ook aangeeft dat het in combinatie met de sanering van asbestdaken is. Nou, daar denk ik dat geen lange termijn meer aan zit. Want 2024 is gewoon de einddatum. Dus dan moet dat afgerond zijn. Nou, ik vind, we zitten nu in 2017, 2024 vind ik niet zo'n lange termijn. Dus hoe kunt u daar wat meer duidelijkheid over geven? Dat was het zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Verheyen.
Ja, dank u. Nou ja, we sluiten ons aan bij de inleidende woorden van het CIA, ook ten aanzien van het gelopen proces. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag en dat is een praktische vraag en dat heeft ook een onderliggende een toon daarin natuurlijk. Als we kijken naar het raadsvoorstel, dan staat er dat initiatieven die bijdragen aan omgevingskwaliteit, die in deze visie zijn vastgelegd, van harte welkom zijn. Ook al zijn ze in strijd met de momenteel geldende bestemmingsplannen. Ze zullen vanuit het principe ja, mits actief worden begeleid en beoordeeld op basis van omgevingskwaliteiten. Goed, nu gaan we naar de praktijk. We gaan even naar buurman A. En buurman A heeft plan om iets te ondernemen wat in strijd is met het bestemmingsplan. En hij stapt naar buurman B en vertelt wat hij van plan is. En dat zal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. Maar buurman B denkt daar toch wel wat anders over. Maar goed, buurman A denkt, best zo, ik ga naar de gemeente en ik zet mijn plan door. En dan komt die vraag bij het college. Nou, mag buurman A nu zijn gang gaan? Want de omgeving die knapt er van op. Maar het is een strijd met het bestemmingsplan. Wat krijgt buurman B nou gelijk? Want ja, hij zegt, ho, dat is wel leuk, maar het is een strijd met het bestemmingsplan. Wat wordt nu leidend? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verheyen. Welkom naar de heer Lok om ons te confronteren in deze. VVD. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft twee vragen bij de omgevingsvisie Gieselanden. In eerste instantie gaat dat zeg maar de nieuwe rol van de burgers, CQ-bedrijven, die geschetst wordt in paragraaf 5.2. Er moet meer verantwoordelijkheid genomen worden. Nou, als VVD ondersteunen wij dat van harte, dat principe. Maar wat betekent dat nou concreet voor die burger, dan wel bedrijf? Zal het niet zo zijn dat ze dan overal verstand van moeten gaan krijgen, hebben? En wat moeten ze dan allemaal doen voordat ze überhaupt aan een vergunning kunnen gaan aanvragen? Of met andere woorden, iets negatiever geformuleerd, zal het op termijn niet zo zijn dat we wat te veel op die schouders bij de burger dan wel bedrijf neerleggen? Daar horen we graag de visie van het college op, bij monden van de wethouder. En dan vraag 2. Dat gaat over, bij punt 9 in het voorstel wordt gezegd dat er regelmatig gecommuniceerd gaat worden over de visie en de werkwijze. Nou, in het verlengde van het vorige punt over die burger, dan vragen we dat ook af of de wethouder nu al weet hoe hij dit vorm wil gaan geven. En op welke wijze hij vooral de burger en het bedrijf als aanvrager van een ontwikkeling centraal wil stellen. En aan wil geven hoe hij zij moet handelen. Dat is eigenlijk, zijn de twee vragen die wij voor de wethouder hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Schalk, ChristenUnie, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze dank voor het degelijk stuk wat u voor ligt. We zijn content met de wijze waarop het tot stand gekomen met vereende krachten. En met grote betrokkenheid van de doorscanner. Daar zijn we voorstander van. En dit door mooie plaatjes. We hebben een onderschrift gemaakt van wat willen we zo houden en koesteren. Alleen met één plaatje hebben we dat niet gedaan. En dat zal wel een zoekplaatje voor u worden, maar dat staat wel duidelijk welk plaatje dat niet is geweest. Onze vragen. In hoeverre gaat deze visie aansluiten bij de opgave en prioriteitsstellingen van de regio? Recentelijk eigenlijk geformuleerd. We hebben natuurlijk heel veel arbeid in deze omgevingsvisie gelegd. En het is natuurlijk al een jaartje zo aan de gang, dat proces. En dit gaat over een aantal jaren gelden. Dus wat dat betreft zouden wij het wel heel graag willen hebben. Dat ook de nieuwe ontwikkelingen die in feite in de regio naar voren komen, dat dat nog zichtbaar wordt in deze omgevingsvisie. Onze vraag is dat mogelijk? Dan nog twee andere vragen. De mensen die wij hebben die wonen in de dorpskern, die in feite ook zijn geconsulteerd, die hebben twee opmerkingen gemaakt. Ten eerste, gaat over het Hoogblokland verhaal. Daar wordt gesproken over de herontwikkeling van het terrein van Uden. Er wordt een werkgroep voor de herontwikkeling wordt opgestart. En wij vragen ons af waarom dat niet in de kernopgave terugkomt, deze activiteit. Wij vinden woningbouw toch een hele grote prioriteit hebben, dus we zouden toch wel graag willen hebben dat die in die lijst gaat voorkomen. Een andere is in het dorp Arkel. Daar heeft inderdaad iemand ook iets interessants gevonden, zegt hij. Op pagina 31 staat het kopje bedrijvigheid, de inzet op de koppeling afslag Schijnwijk Vlieskade. Het gaat op één van de aandachtspunten uit het dorpsontwikkelingsplan. En dat zou wat ons betreft best mogen terugkomen onder het kopje agenda voor de toekomst en gemeentelijke inzet. En vervolgens als actiepunt mogen terugkomen. Dat waren onze concrete vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Lok, SGP.
Het is een beetje riskant dat je wat later komt, want ik weet niet welke vragen er al wel of niet gesteld zijn. Ik had er maar twee. De eerste is, we besluiten als gemeenteraad hebben dat we de structuurvisie van 2008 afschaffen. En dat de omgevingsvisie leidend wordt. Nou, in 2008 hebben we ook allerlei mooie plannen gemaakt. In die structuurvisie zitten ook allerlei zaken die opgepakt zijn door burgers. Ik ben pas bij de werkgroep Binnenstebuiten geweest, die het ook over landgoederen had en een hele agrarische bufferzone. Die een idee was dat we ontwikkeld hadden. En de huidige wethouder was toen ook gemeenteraadslid en die was daar hartelijk voor. Hoe verhouden dat soort initiatieven en richtingen die in de structuurvisie zaten en niet altijd vertaald zijn naar bestemmingsplannen, tot datgene wat we nu ambiëren en in hoeverre kunnen burgers met dit soort ideeën erop terugvallen? En dan sluit ik, dat heb ik nou net wel gehoord, wel aan bij de voorbeelden die de PvdA gegeven heeft, die juist bij Binnenstebuiten ook typisch, dat is niet meer theoretisch, maar dan wordt het heel praktisch. Hoe gaan we daarmee om? En dat vind ik nog wel een hele ingewikkelde als ik kijk naar die omgevingsdienst. Van op grond waarvan besluit je en welke belangen neem je weeg je? Hoe weeg je belangen en hoe neem je ze mee in de uiteindelijke keuze die een college maakt? En dat vind ik eigenlijk onvoldoende terug in de omgevingsvisie zoals die nu geformuleerd is. En als we dan ja zeggen als raad tegen deze omgevingsvisie, dan leggen we wel heel erg veel in handen van het college als het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden. Ik ben heel erg benieuwd naar de mening van het college over dat punt. En het tweede, ja, dat sluit eigenlijk min of meer aan bij wat de heer, wat CU ook aangegeven heeft. Dus die wacht eerst even uw antwoord af. En als ik niet helemaal terug hoor wat ik wil horen, dan kom ik er in de tweede termijn wel terug.
Dank u wel. De wethouder in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan de verschillende fracties voor de opmerkingen rond het tot stand komen van deze nota, deze visie. Dat is ook inderdaad heel interactief gebeurd, heel integraal met de betrokkenheid van velen. Nou, dat maakt het in ieder geval een document wat gelukkig vanuit de bevolking breed gekend is, bevolking ingekend is en ook bij de laatste rapportage waar alle betrokkenen nog weer uitgenodigd zijn om het eindelijke resultaat te zien, daar hebben we gemerkt dat de bevolking zich goed herkende in het stuk wat nu aan u is aangeboden. De heer Van der Water, ik ga het maar even proberen de vragen te beantwoorden. Op het moment dat ik er niet uitkom, dan zit er rechts van mij, tweede van rechts van mij, Lida. En dat is de zeg maar, hoe noemen ze dat, de schrijver, de tekstdichter en de samensteller van deze...
De wethouder bedoelt mevrouw Bode.
Mevrouw Bode, excuse. De wethouder bedoelt mevrouw Lida Bode. In dit geval de rechterhand van de wethouder en de scribant van dit stuk. En die heeft ook alle vooractiviteiten georganiseerd. Dus die helpt mij op het moment dat ik even in gebreken blijf. Want ik heb in dat voortraject natuurlijk een iets andere rol gehad. U kunt mij nog wel even de foto's vinden dat ik een van de mensen was die de commissie rondleidde in Noordloos. Maar toen was ik dus ambteloos burger en gewoon een Noordloze inwoner. En inmiddels is dat een andere status geworden. Dus, maar desniettemin, ik begin. Omgevingswet, onder welk regime verder? Dit is omgevingsvisie en die valt dus onder de toekomst. Is een van de uitvoeringsactiviteiten van de omgevingswet. Elke gemeente moet een omgevingsvisie opgesteld hebben straks. Wij zijn daar heel vroeg mee begonnen en niet wetende dat het in 2022 wordt of 2021, zijn wij op tijd gestart en hebben, omdat wij ook onze huidige structuurvisie moesten herzien, die geldt ongeveer 10 jaar, is dit opgepakt in de vorm van een omgevingsvisie. Dat is een nieuw proces, een ander proces en het heeft ook wat andere uitgangspunten. In de structuurvisie zijn we concreter geweest qua beschrijvingen dan in dit stuk. Dit stuk is meer zoals wij een visie hebben hoe dat wij onze gemeenten, CQ onze dorpen, in de toekomst uit willen laten zien en waar we de accenten leggen bij de beoordeling van aanvragen. Dus deze nieuwe omgevingsvisie die heeft vervolgens zijn werking. En daarmee vervalt de structuurvisie van toen. Maar we hebben natuurlijk nog wel bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen buitengebied, een x-aantal dorpsbestemmingsplannen. En die zijn natuurlijk allemaal geldig. Die zijn nog steeds rechtsgeldig. En dat betekent dat daar soms een spanning tussen kan ontstaan. En daarvoor biedt straks deze omgevingsvisie mogelijkheden voor het college om voorstellen aan u te doen, CQ te kunnen voorstellen, te kunnen accorderen, die afwijken van de bestaande bestemmingsplannen. Als er een bestemmingsplan dusdanig veranderd zou moeten worden, dan moet mevrouw Bode zo dadelijk nog even beantwoorden, of dat dan vraagt dat zelfs het bestemmingsplan veranderd moet worden, of dat dan onderdeel wordt van deze omgevingsvisie. Dat heb ik niet scherp, dus dat krijgt u zo dadelijk antwoord op. Ik bedoel ermee te zeggen, stel wij gaan ergens een akkoord aangeven en dat is in tegenstelling tot het bestaande bestemmingsplan. Wat is dan de status van dat bestemmingsplan? Moet dat veranderd worden? Is dat dus annex aan het nieuwe voorstel dat bestemmingsplan nog tijdelijk aangepast moet worden? Nou, die vraag, daar krijgt u nog antwoord op. Dat heb ik niet paraat. Wil je wat zeggen? Als het van de voorzitter...
Nee, ik denk dat het meest handig is als u antwoorden geeft op de vraag van de raad en dan gezameld, dan geef ik u daarna het woord, mevrouw Bode.
Okay. Molenwaard kookboek, dat is de status. Nou, dat is, ik denk al behoorlijk beschreven dat we met die twee fenomenen zitten. Wij hebben de structuurvisie heel vroeg opgepakt. Toen wisten we nog niet zeker of dat de Molenwaard-fusie zou doorgaan. Nou, dat is allemaal beschreven. Maar Molenwaard heeft in diezelfde tijd dat kookboek laten samenstellen. Wij hadden overigens nog een soort, een landschapsplan. En dat is een beetje vergelijkbaar, het landschapsplan dat wij in GLZ-verband een aantal jaren geleden hebben opgelaten stellen. En door u is geaccordeerd. U heeft het nooit hoeven vaststellen omdat het niet leidend was, maar het was onze richtsnoer om bij nieuwe plannen, zeker in het buitengebied, handvaten te hebben waarop basis wij zouden beoordelen. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met het kookboek van Molenwaard. Daarin staan schetsen hoe dat vernieuwingen, veranderingen in het buitengebied, met name was bij ons in het buitengebied, vorm moeten krijgen. Dus adviezen hoe dat je de zaak inpast in het bestaande kwalitatief hoogwaardige landschap. Nou, Nu verder. Wij gaan dus kijken hoe dat we deze zaken, het kookboek en de visie, die wat mij betreft heel veel ondersteuning aan elkaar kunnen geven. Straks in de nieuwe gemeente een gezamenlijk stuk kunnen laten zijn. Nou, wat moet er voor gebeuren om in Molenwaard, de huidige Molenwaard, dezelfde voorbereiding en intense voorbereiding tot een stuk te komen nog gebeuren om om deze visie een gezamenlijk stuk te laten zijn? Nou, dat moeten we nog verkennen. We zijn in ieder geval allebei kunnen we met het bestaande uit de voeten, en we zijn aan het overleggen welk spoor we gaan volgen om dat te integreren. Zowel het beleidsvisie of de... Ik zei dat bij verkeerde. De visie en het kookboek. Dus dat proces, dat zal aan u bekend gemaakt worden. En dat zal onder andere een van die dingen zijn die wij tussentijds rapporteren aan u. Hoe dat verder opgepakt wordt. De verrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Ja, dat is een hele interessante discussie. Waarvan ik in ieder geval in de tweede bijeenkomst in Noordloos, waar ik was, gezegd heb. Het is een fenomeen wat er tot nog toe in Gieseland niet tot problemen geleid heeft. Ik zeg niet dat ze niet kunnen komen, maar niet geleid heeft tot zover. Wij hebben prachtige oplossingen gevonden, zeker in de lintbebouwing, voor leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Nou, dat zullen er naar de toekomst in de lintbebouwing maar enkele meer zijn, maar het accent ligt nu op de agrarische bedrijfsgebouwen in de ruilverkaveling. Wij hebben inmiddels al 3 of 4 bedrijven in ruilverkavelingsverband, ook in de nieuwste ruilverkaveling. Want wij hebben in ons werkgebied met 2 ruilverkavelingstype boerderijen te maken. Dus op de zeg maar, Regisse Nieuwkerk, de Verlangraadweg en de Verhouwelingenweg. En dat is in de ruilverkaveling van 1965 zijn de boerderijen die nu midden in de polders elders staan. Dan komen we er van leeg. Het zal met mindere aantallen zijn als dat vroeger de boerderijen en de lintbebouwingen vrijgekomen zijn. Maar hier zullen er van tijd tot tijd leegkomen. Nou, daar moeten we oplossingen voor bedenken. Wat kunnen we ermee? Wat willen we ermee? En dat staat voor mij in ieder geval voorop. We moeten zorgen dat het wat er ook inkomt, en dat heeft zijn beperkingen, het mag de landschappelijke positie van die boerderijen en het landschapbeeld in totaliteit niet aantasten. En dan ontstaan er toch nog wel mogelijkheden, dat is mijn opvatting, om oplossingen te bedenken bij die bedrijven waar de bedrijfsactiviteit stopt, waar het land soms in veel gevallen verhuurd of verkocht wordt en waar de bedrijfsgebouwen blijven. Nou, daar moet je heel erg, vind ik, ter plaatse een oplossing voor bedenken. Dus maatwerk maken in de context van het landschap waarin ze staan. En dan denk ik dat er oplossingen mogelijk zijn. En dat hoop ik dat ook in de totale Albersewaard, Vijfheerenlanden, en in ieder geval in Albersewaard, Vijfheerenlanden, straks een andere provincie, moet ik even voorzichtig mee worden. Maar het is wel hetzelfde gebied.
Niet helemaal voor dit.
Inderdaad. Ik ken een raadslid die in een ruilverkamersboerderij zit en die in Zuid-Holland blijft wonen. Dat is waar. En toch geografisch bij de Vijfheerenlanden gerekend zou kunnen worden. Goed. Maar dat fenomeen dat speelt. En ik vind dat we het heel serieus moeten nemen. Maar ik vind aan de andere kant ook dat je moet proberen oplossingen te zoeken. En wij hebben dus, wat ik zei, recent in Gieselanden inmiddels 4, dacht ik, uit mijn hoofd tellende, ruilverkamersboerderijen. Die dus min of meer aan de randen van de polder staan. En 1 die echt in de polder, 2 die echt in de polder staan, al een andere bestemming gegeven. En dat lukt dus in goed overleg, zonder dat het landschap en aantast, want je houdt dezelfde bebouwing, alleen er zit een andere activiteit in die niet omgeving belastend is qua verkeer en wat is meer. Het zijn voorwaarden die het allemaal bij de uitwerking wat mij betreft toedoen. Dus een serieus onderwerp, wij willen ons daar ook duidelijk mee bemoeien in de regio. Niet vanuit het gemak van dat regelen we wel even, nee, maar... Kijk naar wat oplossingen mogelijk zijn en laten we die met elkaar bestuderen en kijken of dat het in te passen is. Partij van Arbeid, ja, het leuke is natuurlijk om de wethouder te confronteren, maar gelijk maar eens een lastig probleem. Ja, nou,
Dat is inderdaad, er ontstaat situaties, die zijn er overigens nu ook hoor, waar buurman B niet mee wil werken, wat buurman A wil. Dus daar moeten we nu ook mee witschaften. En jammer genoeg te vaak.
Ja, maar wethouder, in dit geval hebben we nog een structuurvisie en er staat een bestemmingsplan, dus het is simpel, past het daar niet in, dan gaat het ook niet gebeuren. Maar in deze visie staat het wel iets anders.
Ja,
ja Mitch. Ja. Dus we gaan het stapje verder.
Dat klopt. Klopt. Wij waren soms zelfs geneigd de afgelopen jaren al een beetje vooruitlopend op deze visie, dat ja, Mitch te proberen toe te passen. Daar zijn we, denk ik, een gemeente in die daar herkenbaar voor willen zijn. Meewerken en mogelijk maken. Niet per se op de rem staan. Nou, dat mogelijk maken, dat is duidelijk een lijn van dit college. Nou, dat betekent dat we ja, mits zeggen. Dat hadden we al in ons bestemmings van buitengebied ook staan. Dat hebt u ook met z'n allen vastgesteld. Dat wil ik er nog wel even bij vertellen. Omdat dat bij ons denken past. Maar dan krijg je toch op een bepaald moment dat het juridisch wordt of het lastig wordt. Wie is dan leidend? Nou, ik vertaal het zo. Dat op een gegeven moment als men... De weg, daar komen we straks nog op. In de nota die u voor u hebt, daar staat op een gegeven moment een schema. Hoe dat je met een nieuw probleem, een nieuw verzoek, om moet gaan. Wat je ervoor moet doen om tot een besluit te komen. Dus eerst is verkennen bij de gemeente wat kan, wat niet kan. Kom je dus de punten van een verein tegen, de bestemmingsplan zegt nee. Maar de gemeente die heeft ook een omgevingsvisie. En die omgevingsvisie zegt, nou, als het niet tegenstrijdig is aan wat wij bedoelen... kwaliteit niet, misschien zelfs versterkt, maar niet belast, dan is de gemeente bereid om daarin mee te denken. Nou, die stappen die worden genomen en op een gegeven moment komt de bewuste persoon met een voorstel. En wij zullen dus dan beargumenteerd op basis van de omgevingsvisie, zoals die nu voorligt, wat een leidend stuk is, serieuze afweging moeten maken en moeten beargumenteren waarom wij wel voor zijn of niet ervoor zijn. En als wij die argumenten op basis van de stukken die daarvoor meegenomen moeten worden niet afdoende is, dan zullen we ons in een kwetsbare juridische positie manoeuvreren. En dat zullen we dus goed moeten afwegen. We zullen dus zeker op basis, we moeten dus overtuigd zijn dat onze argumenten op basis van de bestaande wetgeving overroeld kunnen worden door wat we in de structuurvisie willen. Of onder de omgevingsvisie. Nou, en ik denk dat we dat dan moeten uitdragen. En dat zal leidend zijn voor het standpunt van het college, denk ik. De heer Lok.
Ja, om het even scherper te maken, dat was in ieder geval de achtergrond van de vraag zoals ik hem stelde. Ik denk dat het juridisch kader zo ambigu, zo vaag wordt, dat juist een heel moeilijk punt wordt. Omdat er veel meer ruimte komt voor eigen verantwoordelijkheid. Het leidende principe is dat de omgeving er beter of mooier of kwalitatiever van wordt. Daar zit natuurlijk een subjectiviteit in. En dat kun je niet altijd met argumenten rondkrijgen. Dus lijkt me juridisering, zoals u het nu voorstelt, ook veel ingewikkelder. En ligt er dus een veel grotere... Ja, verantwoordelijkheid zonder een helder, juridisch afdwingbaar kader voor. En dat maakt de relatie gemeenteraad en college denk ik ook wat ingewikkelder. En dat vind ik prima, dat vind ik zelfs leuk.
Ja. Maar dat is wel een gegeven. Die hoort dualistisch te zijn natuurlijk ten principale. Dus dat daar een verschil van opvatting tussen zit, dat is helemaal niet erg. Dat moet gewoon kunnen in het duale systeem. Dat de raad daarbij betrokken wordt, zeker de raad een standpunt over die moet nemen.
Dat is niet wat ik bedoel, wethouder. Wat ik bedoel is dat toetsing veel ingewikkelder wordt, omdat eigenlijk de afgrenzing, de afbakening, die hebben we opgegeven. En dat vind ik prima. In die zin sluit ik ook aan bij wat de VVD zegt. Maar ik zie niet helemaal scherp hoe we dat spel dan gaan spelen.
Dat wij waarschijnlijk ook niet. De doelstelling van deze wetgeving is meer bevoegdheden en vrijheid in keuze op basis van uitgangspunten die vastgelegd zijn in de visie naar de gemeente. En dat zal dus misschien zelfs door die bevoegdheid bij de gemeente, bij het gemeentebestuur, college, raad te leggen, dat het misschien zelfs wel kan bewerkstelligen dat in de ene gemeente een aanvraag het niet haalt en in de andere gemeente het wel haalt. En of dat tot juridische consequenties gaat leiden, daar kan ik niet over zien. Maar ik kan me dat voorstellen dat aan de orde kan zijn. Als ik het mag simplificeren, wij zijn met z'n allen nog steeds blij dat we allemaal verschillende OZB's hebben in alle gemeentes. En daar kan je net zo neidig om worden als je wil in Zederik, dat wij ze meer betalen als hier. Maar daar kan je net ergens juridisch verhaal op halen. Dat zijn bevoegdheden van een gemeente via deze omgevingsvisie. En straks de uitvoering van de omgevingswet wordt dat bij de gemeente gelegd. En dan moet die gemeente daarmee weten te witschaften. Dat is volgens mij de consequentie.
Meneer Lok, ja, als ik u zo wil praten, dan zegt u eigenlijk de kans op dat we een juridische procedure aan ons broek krijgen, die wordt kleiner dan onder het huidige bestel.
Dat zou het mooiste zijn.
Ik vraag wat u verwacht.
En weet ik, ja, wat ik
niet wat
dat
u het mooiste vindt.
Dat op basis van de uitgangspunten. Ik ben een paar keer bij toen in mijn voorperiode nog bij de eerste bespreking geweest wat de doelstelling was van deze wet. Waarom die kwam. En er is inmiddels wel heel veel anders geworden. Want toen zou alles onder op één plek beoordeeld worden. Nou, inmiddels is dat al zo anders dat bijvoorbeeld de waterschapsvergunningen allemaal bij het waterschap blijven. Dus die hebben zich er bovenuit gevochten boven de gemeente. Maar dat was oorspronkelijk de bedoeling. Er wordt een vergunningsaanvraag wordt op één plek beoordeeld en je krijgt met één instantie uiteindelijk te maken. Terug naar de vraag.
Even wethouder, interruptie van meneer.
Voorzitter, de wethouder die vergelijkt nu met een andere gemeente, maar het is zelfs denkbaar, als ik mijn fantasie de loop geef, dat het binnen één gemeente in twee verschillende of misschien ogenschijnlijk gelijke omstandigheden anders uit zou kunnen pakken. En het is geen generiek kader meer. Het is een heel specifiek kader. Per situatie kan dat anders uitpakken. Dat maakt de wereld misschien best een stukje mooier.
Ja,
maar de rechtszekerheid die je daaraan kunt ontlenen, die is een stukje kleiner. Dat geloof ik eerlijk gezegd ook, ja.
Het hangt er misschien zelfs af met welk been je uit bed stapt 's morgens. Of je een vergunning goedkeurt of niet.
Klopt.
Die ruimte is er nu.
En dat baart me zorgen.
Ja,
de wethouder.
Ik kan niet alle problemen van de wereld oplossen, helaas. Maar die situatie ontstaat. Maar ik kan me dat ook voorstellen. Het is zelfs nu soms bijna aan de orde. Dat de ene aanvraag met de kwalitatieve verbetering daarvan dusdanig in zijn directe omgeving anders is als diezelfde aanvraag op een andere plek. Dat je kan beredeneren waarom deze de ene plek wel doet en de andere niet. En dat soort situaties zullen voorkomen. En je moet het altijd in die context zien van wat verandert er, wordt er iets beter van, voldoet het aan die doelstellingen die we als gemeente in totaliteit hebben. Wat voor gemeente, hoe willen we eruit zien, welke kwaliteit willen we eraan geven. En dat worden mede beoordelingsfactoren die zwaarder gaan wegen als nu op het streepje van het is 10 centimeter te lang en dan mag het niet.
En welke rol speelt de mondigheid van de burger erin? Want het kan wel zijn, even in het voorbeeld van de PvdA, als de ene buurman mondiger is dan de andere, dan kan dat wel eens een hele. Dan speelt dat in het ene geval, en dat gaat wel een belangrijkere rol spelen.
Ja. Maar dat is nu ook zo, meneer Lok. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb heel wat handhavingszaken bij de hand, maar de ene buurman is mondiger dan de andere, ik kan het niet helpen.
Nou, maar nu is dat juridisch toetsbaar, maar in het voorbeeld van de PvdA wordt dat wel ingewikkelder.
Het vraagt hogere kwaliteiten van gemeentebestuurders misschien zelfs wel.
Wie weet. Raadslid, hoe dat toetsbaar is, weet ik niet, mondigheid, maar in ieder geval niet binnen, volgens mij, de bestemmingsplannen en de omgevingsvisie die voor ligt. Wethouder, vervolgt uw antwoorden graag.
De VVD vraagt meer verantwoordelijkheid bij burger en bedrijf. Hoe? En hoe communiceren we dat? Die verantwoordelijkheid die hebben we nog eens aangegeven en ik val weer even terug op wat ik eerder genoemd heb, dat schema wat erin staat. De burger die komt met een plan, die neemt daar verantwoordelijkheid voor en die gaat zorgen dat hij zich oriënteert hoe hij zo'n plan tot uitvoering wil brengen. Dat staat in stapsgewijze aangegeven welke stappen dat hij moet nemen en waar hij advies kan halen en waar hij advies kan vragen. Hij kan eerst altijd al bij de gemeente terecht, past het niet, dat staat in het schema. En op het moment dat dat onoverkomelijk lijkt, dan krijgt hij dat advies dat hij een andere aanvraag zou moeten doen. CQ, hij moet adviseurs inschakelen die de gemeente weten te overtuigen. Dat is het andere uiterste wat ik zou zeggen. Maar die verantwoordelijkheid die komt wel veel meer bij de initiatiefnemer van nieuwe voorstellen te liggen. Maar dat is primair altijd de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer. Maar hij kan bij de gemeente heel veel informatie vragen, zeker aan andere derden, die hebben ook de informatie van de gemeente voorhanden. Men moet zorgen dat, als je een plan hebt wat niet bij het eerste vakje hoort en dus zomaar goedgekeurd wordt, dat het ingrijpender is, dan zou je je best ervoor moeten doen om te zorgen dat je omgeving en je gemeente, en met de gemeente kan je veel informatie krijgen, daarbij instemmen. Dus daar zit in beide vragen volgens mij dat antwoord mee vissen. Dat zullen we, communicatie, hoe communiceren? Nou, dit schema en wat met name aangeeft hoe mensen moeten handelen, dat staat ook op internet, op onze website. En Lisa zal straks precies aangeven hoe je daarbij... Sorry.
Ik merk dat we heel veel assistent voorzitters hebben. Dat is alweer fijn in deze tijd.
We gaan naar de vragen van de ChristenUnie. Goed, ten aanzien van de regio. De regio, dat houdt in dat wij in de regio een aantal afspraken gaan maken over hoe wij een aantal zaken die we gemeenschappelijk vinden te hebben aan gaan pakken. Dat is onder andere 22 september voor een punt geweest. Daar zat ook één onderwerp in, dat was de landschappelijke kwaliteiten van de Albertse Waard, vijf herenlanden. Dat pakten we dus in dat verband op. Desniettemin hebben straks alle zelfstandige gemeenten de plicht om een omgevingsvisie te hebben. Dus wat je er ook samen in doet, je moet allemaal als individuele gemeente je omgevingsvisie ontwikkelen. En waar je daar dus samen in kan doen, wij zijn daar nu in vooruitlopend, omdat we het heel vroeg aangepakt hebben, omdat het ook een beetje toevallig het moment was dat onze bestaande structuurvisie vervangen moest worden. Maar desniettemin, wij hebben nu dit basisstuk opgesteld en dat is zijn we dus een van de eerste. En we zullen misschien maken anderen wel daar gebruik van. En dan kan dat. Maar afstemming in de regio zou mooi zijn als we over een aantal van die punten vanuit het gebiedsbelang wel afstemming zoeken en overeenstemming proberen te bewerkstelligen. Dat onderschrijf ik wel van harte. Dan vraagt u naar de locatie van Uden. Nou, die is nog steeds onderweg. Die is een tijd heel lang stilgelegen. We hadden een nagenoeg concreet plan toen de indiener van die met dat verzoek bezig was, terugtrok het plan. Nou, toen is er een jaar of vijf, denk ik, vier, niks gebeurd. Vier wel, want ik had het met het vorige plan te maken. En nu komen er weer signalen dat er misschien mogelijk wat gaat, wat zou willen laten gebeuren. Maar dat komt op ons af, dat moeten we even verder verkennen. Of dat past en wat is meer zei. Dus geen enkele uitspraak daarover. Arkel, Schijwerk en de Vlietskade. Dat had u graag bij de actiepunten gezien. Nou, de actiepunten zijn natuurlijk wel opgesteld, denk ik, in overleg met de dorpsraad, maar daar moeten we nog eens even naar kijken. Het is een belangrijk punt. We zijn er ook heel indringend mee bezig. En we hebben het idee dat we een optie hebben op dit moment in beeld waar Arkel gelukkig mee zou kunnen worden, maar die is nog dusdanig stadium dat daar verder niks over gezegd kan worden, dus is ook nog niet aan de orde. Maar ik kan niet nalaten om het even te noemen. De SGP. Hoe staat de structuurvisie ten opzichte? De structuurvisie vervalt. Ik heb daar al wat over gezegd. Deze omgevingsvisie komt daarvoor in de plaats. Maar het is niet zo dat we nu alleen maar een omgevingsvisie hebben. Want we hebben ook nog daaronder op het ogenblik geldende bestemmingsplannen. En die functioneren nog steeds. En zijn in ieder geval altijd een van de punten waar mee gewogen wordt en naar gekeken wordt. We hebben wat gediscussieerd over het wegen van de belangen. En u dacht veel bevoegdheid bij het college. Ja, als een raad een goed college kiest, dan moeten ze daar ook veel bevoegdheden durven neerleggen, zeg ik altijd. Dus dat moet op zich geen probleem zijn.
dit college zit nog maar een jaar, meneer de voorzitter.
Ja, dus de nieuwe raad straks heeft daar een enorme verantwoordelijkheid. Die noemt het nieuwe college.
Ik begrijp, wethouder, dat u uw eerste termijn afgerond heeft. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Bode. Voor zover er nog toelichting gewenst is op punten die de wethouder heeft aangegeven.
Ja, ik denk het onderdeel, hoe verhoudt de omgevingsvisie zich tot de bestaande bestemmingsplannen? Ik denk allereerst, deze omgevingsvisie wordt wel vooruitlopend op de omgevingswet vastgesteld. Maar de juridische grondslag is de wet ruimtelijke ordening, de huidige wet. Waardoor we er gewoon mee aan de slag kunnen om daar uitvoering aan te geven. De huidige bestemmingsplannen die blijven ook gewoon bestaan. Dus die omgevingsvisie die komt om de hoek kijken bij zaken die niet in het bestemmingsplan passen. Dat idee dat, volgens mij zei Jan het al, meneer de Groot. maar dat dit het de vraag was, zo had ik begrepen.
Mevrouw Bode had ik ook gevraagd om nog even toelichting te geven op de website.
Op de website is www.friesland.nl/omgevingsvisie. Daar is een heel beknopte samenvatting, vooral in beeld weergegeven, vooral voor burgers of andere initiatiefnemers informatie geeft over de omgevingsvisie. De hele omgevingsvisie is best een groot dik document geworden. Dus daarom een kernachtige samenvatting op de website.
Dank u wel. Tweede termijn. Ik hoop zowel van de kant van de raadsleden als van de wethouder een wat scherper en wat spitser en in ieder geval wat korter te kunnen invullen. Meneer Van der Waard, nog behoefte, tweede termijn. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt wethouder voor de beantwoording van de vragen. Er zijn bij mij twee dingetjes blijven hangen. Ik heb een vraag gesteld over die lange termijn. Daar heb ik geen antwoord op gehad. En dan vooral met betrekking tot de combinatie die u aangeeft in het stuk met asbestverwijdering en vrijkomende agrarische bedrijven. En u zegt dat u actief bezig wil zijn met dat hele gebeuren over die vrijkomende gebouwen. Gisteravond is er ook even gediscussieerd van, nou, hoe gaat het gebied nu verder met deze materie? En toen heeft eigenlijk de voorzitter van het gebiedsplatform aangegeven dat zij wel de regie willen nemen bij dit gebeuren en het vervolg aan geven. En het is eigenlijk meer een opmerking van, ik mag aannemen dat dan de gemeente Gieselande zich daarbij aansluit en niet een eigen koers gaat varen. Dank u wel.
Meneer Verheyen.
Ja, en even een hele korte vraag nog. Buurman A krijgt het recht van het college om dat te doen wat hij graag wilde doen. Daardoor zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dan komt het terug bij de raad, neem ik dan aan. Dus dan kunnen wij nog zeggen van ja, college, dat gaan we toch niet doen. Is dat juist?
VVD nog aanvullend. Meneer Schalk, tweede termijn.
Nee, dank u wel. Wethouder, in ieder geval bedankt voor de uitgebreide beantwoording. Wij zullen nog een overweging nemen om wat moties in te dienen ten aanzien van de punten die wij naar voren hebben gebracht. Omdat we toch wel graag willen hebben in feite gewoon dat het terrein van Unie sowieso wat sneller ontwikkeld gaat worden. En dat er prioriteit eraan gegeven gaat worden. Anderszins zijn we toch wel nieuwsgierig ook over de beantwoording van de heer Van der Water over de lange termijn. De structuurvisie heeft 10 jaar op geldig geweest en ja, deze omgevingsvisie ook. Dus wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met de lijstjes die we nu weten? Zijn dat nou inderdaad vastigheden of kunnen daar nou in het loop van 10 jaar nog dingen bijgevoegd worden? Want ik neem aan gewoon dat we niet alles op dit moment eigenlijk kunnen overzien. Dat waren mijn aanvullende vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Lok in de tweede termijn nog. Nee, dank u wel. De wethouder in de tweede termijn.
Ja, asbest is natuurlijk op zich een zelfstandig onderwerp. Hij is hier wel gekoppeld aan bij mogelijke samenloop van omstandigheden. Als een bedrijf stopt en er is een asbestsanering. Maar het is geen algemeen gegeven dat asbestsanering moet koppelen aan leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Het kan andersom wel toevallig samenvallen. Asbest is natuurlijk een eigen spoor. Er zijn ook andere activiteiten hier in de regio en andere partijen die daarmee bezig zijn. leegkomen daar garagebedrijfsgebouwen. Dat kan zijn als ze van functie veranderen, zou je tegelijkertijd dat kunnen combineren met asbestsanering en wat iets meer zijn. Maar het is niet zo dat voor ons betreft asbestsanering en de vachtproblematiek per definitie één op één is. Een gebiedsplatform neemt de regie. Ja, stevige taal. Dat wil zeggen, wat mij betreft mogen ze het platform zijn waar deze discussie zich verder uitkristalliseert. Desniettemin zullen raden toch altijd de bevoegdheid houden om daarover besluiten te nemen, niet de gebiedscommissie. Dus als daar een specifiek, ik zou er erg graag voor opteren dat de gebiedscommissie daar zich voor blijft inzetten. Maar per definitie houdt elke raad ten aanzien van deze punten een eigen bevoegdheid. Dat blijf ik er altijd wel even achteraan zeggen. Energieslanden geen eigen koers. Nou, wij willen ons graag mengen in het gesprek met de gebiedscommissie. En andere partijen die daarmee bezig zijn. Dus graag. We leren van elkaar en we kunnen het versterken aan elkaar. Maar net zegt uiteindelijk moet ergens een knoop gehakt worden en die ligt altijd bij een bevoegde van de raad. De Partij van de Arbeid kan de raad het college terugfluiten. Zodra er bestemmingsplan aan de orde is, dan kan de raad altijd een college terugfluiten. De raad is hoogste orgaan, dus blijf me lachen om ernaar kijken, want zo is het. En kan er tussentijds verwijderd worden. Mevrouw Bode heeft mij verteld, die vraag heb ik ook gesteld, de eerste keer dat ik het goed doe geloof ik, dat die nieuwe omgevingsvisie straks in een evaluatiesysteem komt waarbij tussentijds op dat moment benodigde wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Dus het is niet een statisch stuk wat 10 jaar geldt. Het wordt een stuk wat kan groeien of kan verkleinen afhankelijk van wat er aan de orde is. Maar dat zal er niet zomaar gebeuren. Dat gebeurt uiteraard op basis van goede voorstellen. Dank u wel.
Ik heb in de kantlijn van mijn agenda gezet dat dit een debat zo kort op 14 december. En ik neem aan dat u daar wel mee kunt instemmen. Mede gezien misschien de aangekondigde moties van de ChristenUnie. We gaan het ervaren. Einde van dit agendapunt. We schakelen over naar agendapunt 4. Raadsvoorstel 2017-66. Het tekort verwerkingskosten Waardlanden 2017. SGP. Meneer Lok, gaat u gang. Ja, ik heb voor u nog niet binnen was bepaalde volgorde in agendapunt. Die draai ik per agendapunt om, maar u bent nu de eerste. Dus
oké, nou, ik heb maar 2 vragen. Die zijn volgens mij ook heel praktisch. De eerste is, zoals het voorgesteld wordt, kan ik me voorstellen dat lopende het jaar we dingen afboeken op het jaarresultaat 2017. En we weten ook wel dat dat positief gaat worden, dus dan kan ik het volgen. Wat ik niet kan volgen, en daarom wil ik wel de ratio, de gedachtegang van het college achter het voorstel weten, waarom we nu al af gaan boeken op een jaarresultaat 2018, terwijl 2018 nog moet beginnen, we net de begroting vastgesteld hebben. En ik aan mag nemen dat we op nul sturen. Oh nee, we hebben een overschot. Waarom boekt u af op een jaarresultaat en komen we niet gewoon met een voorstel zoals we altijd een voorstel hebben? Dat is 1. 2, en die hoort er eigenlijk aan vooraf te gaan. In de aankondiging van dit punt hebt u aangegeven dat Waardlanden 2 aparte resultaatgebieden heeft die niet onderling uitwisselbaar zijn. Is er niet over nagedacht, omdat in het ene resultaatgebied het wel goed gaat en in dit resultaatgebied niet goed, om de gemeente een uitkering te doen ter hoogte van het bedrag wat we tekort komen op dit punt, zodat zij dat financieel gewoon op kunnen vangen in hun begroting en we niet dit soort grepen hoeven te doen zoals u nu voorstelt. Dat zijn de vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. ChristenUnie, meneer Schalk. Ga de gang.
Nou, de vragen die de heer Lok heeft gesteld, die komen overeen met hetgeen wat wij zouden willen weten. Dus ik houd erbij, dank u wel.
VVD, mevrouw Kist.
Vragen zijn al gesteld, dank u wel.
PvdA, meneer Verijn.
Eén vraag, hoe gaat Molenwaard hiermee om?
En tot slot, CDA, kijk even naar het kwartet. Meneer Slob.
belangrijkste vragen zijn inderdaad gesteld. Dankjewel, voorzitter. Wij willen er nog één vraag aan toevoegen. Die heeft niet direct betrekking op het stuk, maar meer op de actualiteit. We zouden graag van het college willen weten hoe dat ze staan ten opzichte van het internationale statiegeldfenomeen wat deze week los is gekomen. En onze vraag is eigenlijk, doen we daar als gemeente Gieselaan ook volmondig aan mee? Dank u wel.
Dank u wel, als eerste mijn. Ik kijk even naar het college, want het bijzonder doet zich voor dat bij het stuk het raadsvoorstel staat wethouder Akkerman. En volgens mij is politiek verantwoordelijk wethouder Te Groot. En ze zaten beide net te schrijven, dus wij zijn even in vertwijfeling. Eén van de inhoud en de ander van de centen, zou het zo kunnen zijn? Wethouder Te Groot.
Iets van de centen.
Sorry dat ik daarom lach voor u. Ik pak dan maar even die uitwisseling van die saldi, noem ik het, heb ik het maar opgeschreven. Dat gebeurt niet omdat wij dat voordelig saldo nodig hebben om ons eigen vermogen op niveau te brengen. Binnen Waardlanden, ja. Wij hebben dus een afspraak binnen Waardlanden hoe hoog het eigen vermogen moet zijn. En dat moet een bepaald bedrag zijn. En dat met het jaarresultaat vorig jaar brengen we dat weer op het niveau waar dat het was. Want als je het eerst uit gaat keren, dat theoretisch zou kunnen. En dan weer zou moeten terugvragen omdat dat een doelstelling is dat eigen vermogen op niveau te hebben. Dat is de achterliggende reden. Even kijken. Oh, die beboekingen, dat doet uiteraard Akkerman. Dat is een financiële vraag. Dan de vraag van de Partij van de Arbeid, hoe in Molenwaard. Nou, dat kan ook Akkerman beantwoorden. Vanmiddag met alle financiële experts van Molenwaard zitten praten, dus die weten het precies. Internationale discussie over de kleine petflesjes. Nou, dat is heel boeiend. Ik ben gisteravond op een avond geweest. Daar was de animator van deze discussie, heeft daar een voordracht gegeven. Dus ik ben helemaal up-to-date op de hoogte van zijn aanbieding. Was een motie in de Kamer die al unaniem is aangenomen. En die nu bezig is om nog één tegen de zware dwarsligger, en dat is meneer Albert Heijn, om die om de bocht te krijgen. En daar zit het op vast. Alle anderen doen wel mee. Jumbo doet mee. En in Nederland in ieder geval. En ja, daar zijn ze nu volop aan het inzetten. Gemeenten en alles eigenlijk... Is heel Nederland al wel om, behalve meneer Heijn. En die strijd moet u nog voeren. En ik denk dat wij het, wat mij betreft... En ik weet niet of dat we het in Waardlanden, in mijn periode dat ik er nu mee bestuur, is het niet aan de orde geweest. Maar we hebben daar wel eerder discussies over gehad. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met goed inzamelen. Maar heel veel mensen die komen, die petflesjes, die liggen veel meer langs de weg bijna, als dat ze in de goede containers terechtkomen. En dat is het grote probleem.
Ter interruptie, het gaat niet alleen om de petflesjes, het gaat ook om de blikjes.
Nee, in dit geval gaat het om de petflesjes. Die actie die meneer onderneemt gaat puur over de petflesjes. En niet over de grote, want daar zit statiegeld op, maar het gaat over de kleintjes. En er worden ongeveer 40 miljoen flesjes in Nederland niet in het circuit verwerkt. Van die kleintjes. Dus wat mij betreft hartstikke sympathie. En waar dat we kunnen, wil ik dat best dat idee overnemen. En ondersteunen.
Wethouder Akkerman.
Dankjewel, voorzitter. De vraag over Molenwaard is het meest kort te beantwoorden. Die doen het namelijk zoals wij jou niet voorstellen. De kern van het voorstel wat wij u doen is eigenlijk een antwoord op de vraag, brengen wij het wel of niet door rechtstreeks bij de consument, bij onze inwoner. Oftewel, rekenen we het wel of niet, tellen we het wel of niet op bij het tarief voor de afvalstoffenheffing. Ik had u uitgedaagd om wat overwegingen mee te geven bij de begrotingsbehandeling. Dat is niet gebeurd. Wij hebben als college gemeend, kijkend naar het tarief afvalstoffenheffing en naar de gemeente Molenlanden waar we straks in opgaan. Misschien is het helemaal niet zo onverstandig om die 5 euro niet door te berekenen. Dan wordt de stap straks een beetje kleiner. gaat natuurlijk allemaal niet om grote bedragen. Maar eigenlijk is dat wel de hoofdreden. Het is een geschat tekort van 30.000 euro. Nou, wat het gaat worden, moeten we natuurlijk afwachten. Het kan een beetje meer, kan een beetje minder worden. Wij brengen dat ten laste van het jaarresultaat. Eigenlijk is dat een boekhoudkundig iets. In het kader van de rechtmatigheid moet je een besluit nemen en moet je er iets mee. Je brengt het voorlopig ten laste van het jaarresultaat. En dat betekent dat je bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 een resultaatbestemming doet. En daar doet dit dan dus ook in mee. Iets anders is het eigenlijk niet.
Behoefte aan tweede termijn, raadsleden? Nee. Mag dit een hamerstuk zijn? Als zodanig besloten. Agenda punt 5, raadsvoorstel 2017-64, de eindejaarswijziging 2017. Ik kijk even naar mijn rechterhand. CDA, meneer Verweer, ga er aan.
Dank u wel, voorzitter. Een stuk wat bij ons eigenlijk één constatering en een vraag oproept. De constatering is dat we het grootste deel van het bedrag waar het hier om gaat, dat uit de voorziening komt. Die we als zodanig niet meer mogen gebruiken. Dat heeft met bruggen te maken, dus het gaat van het ene potje in het andere potje. Zo vertaal ik het dan maar even. Maar de tweede vraag, en dat gaat over puntje 3, zorg en jeugd. Wij krijgen van de gemeente Dordrecht een stukje van een totaalbedrag van 2 miljoen. Ruim 54.000 euro. En daar staat dan bij, dat wordt voorgesteld om het deel dat wij ontvangen toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Dat is mooi. Maar het doel is om dit voor lokaal beleid in te zetten. En ik had het sterker gevonden als wij van het college zouden horen aan welk beleid we dit bedrag of voor welk beleid we dit bedrag gaan inzetten. Want ik vind het eigenlijk, we hebben die voorziening sociaal domein al aardig volgestort. En ik vind dat we nu toch eindelijk ook eens een keer een stap moeten gaan zetten om de gelden die daar liggen in te zetten voor waar dat voor bedoeld is. En daar waar het kan. Dus ik daag het college uit om met een constructief voorstel te komen wat we met dit geld zouden kunnen doen aan lokaal beleid. En ik ben benieuwd hoe het college daarover denkt. Dank u wel.
Meneer Van Rijn niet. VVD-fractie? Nee, ook niet. ChristenUnie? Meneer Lok dan.
Eén praktisch vraagje, dat heeft te maken met het grote bedrag waar we op sparen. U geeft aan dat de vervanging van bruggen met name geactiveerd moet worden. Ik neem aan dat dat in de begroting verwerkt is en dat dat een structurele last wordt op de begroting. Waar een incidentele inkomst hier in dit geval tegenover staat. Ik wil dat even zeker uit de mond van de wethouder horen.
Wethouder Akkerman.
Dank u, voorzitter. Het antwoord op de laatste vraag is ja. Stond ook ergens in de begroting wel in de tekst verwerkt. Maar dat is verwerkt. Dus dit is alleen maar de andere kant van diezelfde medaille. Want van het ene potje naar het andere potje. Nee, eigenlijk is het opheffen van het potje. Die 54.000 euro zorg en jeugd die stellen wij voor te storten in de reserve sociaal domein. Dit voorstel wat u hier ziet is eigenlijk niet anders dan een financiële afwikkeling aan het einde van het jaar. Boekhouding, zeg maar. U doet vervolgens wel een terechte constatering. En dan zou ik het eigenlijk niet willen hebben over die 54.000 euro, want die valt eigenlijk in het niet. Bij die paar miljoen die er toch al stond. En daar hebben wij al eerder over gesproken. Die moeten we niet willen oppotten. Daar moeten we natuurlijk in het sociale domein ook iets mee doen. Dat zijn we helemaal eens. En daar moeten wij ook hier in deze zaal over spreken. Hoe ziet op het brede veld van het sociale domein ons beleid eruit? Waar zouden we nog een tandje bij moeten zetten? En op welke manier zou dat kunnen? En wat kost dat vervolgens? Dat is wat mij betreft een uitgebreider voorstel dan wij aan de hand van deze 54.000 euro zouden kunnen doen. En u mag er op rekenen dat wij als college op enig moment, en ga mij nou niet vragen wanneer, maar op enig moment wel komen met een voorstel hoe wij in het totale veld nog iets meer, zeker anders, willen gaan doen.
Meneer Glierum, ik geef u tweede termijn een opening.
Dit is mijn tweede termijn, maar bedankt voor het antwoord. Ik weet dat we in de begroting voor 2018 al initiatief hebben genomen op dat vlak. Hè. Dus stukjes van die pot die worden ingezet. Maar de pot heeft een dermate grote omvang dat je je afvraagt of dat we niet verder moeten gaan. En nogmaals, ik daag het college uit om daarmee voorstellen te komen. Maar misschien is dit niet het goede moment om dat te doen. Maar zullen we dat op een ander moment moeten agenderen? Maar dit gaf mij wel weer aanleiding om die vraag nog weer eens een keer op tafel te leggen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mag dit een hamerstuk zijn over... Nee, meneer Lok wil nog in tweede termijn. Ga er gang. Excuus.
Ik dacht dat ik het gevraagd had, maar toen terugreden dacht van wat heb ik nou precies gevraagd, bedacht ik dat ik het niet gevraagd had. Waarom is het bedrag dat... als we goed sparen en goed activeren, dan valt het bedrag dat we sparen toch tegen het bedrag dat we activeren weg. Of hebben we harder gespaard dan we moesten activeren?
De wethouder in de tweede termijn.
Soms komen er wat verschillende dingen bij elkaar. In ieder geval in financiële zin is dat wel eens zo. De voorziening waarvan we gezegd hadden dat we uit die voorziening toekomstige vervanging van bruggen zouden doen, die vervalt. En we hebben ondertussen, en dat ziet u in de begroting verwerkt, een planning van onderhoud en vervanging van bruggen voor de komende 10 jaar. Daarin zien wij dat we in het onderhoud ondertussen knap wat besparen. Een van de gevolgen van duurzame buitenruimte. Als je een houten brug vervangt door een composietmateriaal, dan gaat die veel langer mee, bijvoorbeeld. En de vervanging van een aantal bruggen, dat zit er planmatig in verwerkt. En per saldo kunnen wij met het besparen op onderhoud ook een deel van de vervanging betalen. Op die manier kwamen de cijfers bij elkaar. Toch even in de richting van de heer Glierum. Een van de dingen waar wij over niet al te lange tijd met u ook over gaan spreken is jeugdzorg. U heeft er al iets over uitgelegd gekregen. Wij zijn voornemens om een plan te maken waarin wij in een aantal jaren toe gaan groeien naar een behoefte aan jeugdzorg die we kunnen betalen met het budget wat ervoor staat. Maar dat betekent dat je in de tussenliggende tijd nog wel een forse som geld extra nodig hebt. Nou, dat is één van de elementen die ik zou willen betrekken in het totale sociale domein van Gieselanden. Waar zouden we nog een tandje bij moeten zetten? Nou, dat is één van die tandjes. Maar er zijn er meer. En daar gaan we het over hebben.
Dank u wel. Hamerstuk voor de komende raad. Prima, dank u. Onder agendapunt is agendapunt 6, raadsvoorstel 2017-65, het meerjarenperspectief grondexploitaties en vastgoedinvesteringen 2017. SGP behoeft aan eerste termijn? Nee. ChristenUnie? VVD? Meneer Visser, uit de gang.
Ja, in het rapport staat bij 5.6 over het multifunctioneel centrum in Hoog-Bokland dat er een kansindicatie is van dat er 30% niet wordt overgenomen door de Stichting Gebouwenbeheer Gieselanden. Dat verbaast ons enigszins. Want je zou toch bijna zeggen dat is toch op voorhand wel afgestemd. En, hoe moeten we daar nou verder mee omgaan? Want daar horen we toch even graag meer op. En dan hebben we nog een tweede vraag. Dat gaat over paragraaf 9.3. Daar staat dat het verzoek om kredieten ter beschikking te stellen ter vervanging van bestaande kredieten. Nou, wij vragen ons af waar er dan bestaande kredieten? Blijkbaar wel. Tot welke omvang? Want er staat namelijk, het is toch wat enigszins onduidelijk voor ons in ieder geval, omdat er in het raadsbesluit slechts gevraagd wordt om kredietvotering. Dus graag uitleg van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. Partij van Arbeid, meneer Verheijen.
Ja, dank u. Even een verhelderingsvraag. Het gaat even over 1.4. Er staan een overzicht van de projecten en er staat er genoemd grondexploitaties. En er staan een aantal zaken onder. Vastgoedprojecten, facilitaire projecten en strategische gronden. Wanneer kom je onder nou een bepaald kopje terecht? Kunt u even verklaren wat daaronder bestaat?
NCDA, meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Even één opmerking bij het stuk. Er staat een foto ergens bij het MFC Hoogblokland. Dat klopt van geen meter, maar daar komen jullie vanzelf een keer achter. Ik denk dat mijn vraag dezelfde was die meneer Visser stelde. En dat is, waar besluiten we nou feitelijk over als we hier ja tegen zeggen? Want ik zie een hele rij getallen staan. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk of dat dit nou aanvullende kredieten zijn. Of dat dit echt de kredieten zijn voor het komend jaar.
De wethouder in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Dat van die foto in Hoogblokland, daar komen we nog wel achter, dus dat wachten we dan maar af.
Het is voor mijn ontwerper.
Er staat twee keer dezelfde foto van de bibliotheek in Giessenburg bij en die kan nooit bij Hoogblokland passen.
Maar dat is een vorm van herindeling die wij niet nastreven, voorzitter. Maar ondertussen ben ik de andere vraag over Hoogblokland kwijt. Maar, nou, daar kom ik ook wel achter, denk ik. De kredieten. Wij kenden de laatste jaren geen vastgestelde grondexploitaties meer. En grondexploitaties is wel een systematiek binnen gemeenteland om ontwikkelingen mogelijk te maken. En binnen zo'n grondexploitatie. Neemt u mij niet kwalijk. Binnen zo'n grondexploitatie ken je een aantal kredieten. Die allemaal bedoeld zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken. En dat aankoopkredieten, voorbereidingskredieten en noemt u maar op. Dat soort kredieten vragen wij u met dit voorstel per grondexploitatie vast te stellen. Wij kenden, zei ik net, tot nu toe geen grondexploitaties. Daar gaan we nu wel mee beginnen, maar dat betekent ook, ja, voor een groot deel van de kredieten die waren door u al op de ene of de andere manier vastgesteld. Daarvoor zeggen wij nu, die vegen we even aan de kant en die vervangen we nu door deze kredieten. Eigenlijk om de systematiek van de grondexploitaties voor deze genoemde projecten te beginnen. Dus het is niet meer geld of ander geld, behalve, en die uitzondering die wordt dan ook genoemd, de Wozoco in Giessenburg. Daar hebben we zoveel haast mee, meneer Van Rijn. Daar willen we vooral mee aan de gang. Eigenlijk is dit, voor mij is dit het antwoord op de vragen die u daarover stelde. Wanneer is er nou sprake van een grondexploitatie? Wanneer is het een strategische grond? Strategische grond is eigenlijk een term die aangeeft dat wij een grond gekocht hebben of anderszins in eigendom hebben waar we een ontwikkeling willen. Zonder dat we hebben vastgesteld welke, wat dan ook. Meestal woningbouw. Dus dat kan zijn dat je een stuk grond specifiek daarvoor gekocht hebt. Ofwel een locatie waar een school of een dorpshuis of iets anders gestaan heeft. En die grond die komt dus vrij en kan dus ook strategisch ingezet worden. Grondexploitatie, nou, dat is de term die ik net heb uitgelegd. Dat is eigenlijk een boekhoudkundig geheel om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Was er nou nog één?
Nou, er is er nog wel één, maar kijk, Doetsevliet 3, dat is toch ook van ons?
Ja.
Maar die staat niet bij strategische gronden.
Nee, maar Doetsevliet 3 is een ontwikkeling waar u al een redelijk aantal besluiten over heeft genomen. Dus dat is...
Grandbergenwoordstadium.
Dat is een grondexploitatie die loopt.
Oké. Okay.
Dat heette nog geen grondexploitatie, maar vanaf nu dus wel, als u het goed vindt.
Nee, prima, laten we maar gaan bouwen, dat vind ik goed. Ja. Nee, er staat er nog vastgoedprojecten, maar het is mij wel duidelijk hoor. Het verschil tussen die twee ging het mij namelijk om.
Oké. Okay. Voorzitter, ik denk dat ik ze gehad heb. Oh nee, eentje die was ik vergeten, dus ja.
Die komt vast in tweede termijn terug. En geef ik het woord aan meneer Visser.
Ja, inderdaad. Het is de derde keer dat ik de wethouder op een kleine geheugenverlies betrap in de afgelopen weken. Maar goed, het gaat over in 5.6 over de kansindicatie dat 30% van het MFC in Hoogblokland niet wordt overgenomen door SGG. En hoe dat nou precies zit, dan zijn we dat verbaasd ons toch wel enigszins. Dus jou zeggen dat de regel je toch aan de voorkant. Hoe kan het nu nog zijn dat dat niet gaat gebeuren? Dus daar horen we graag even wat iets over. Dank u.
Twee heren aan mijn rechterkant, meneer Van Rijn, niet maar meneer Glerum wel. Ga je gang.
Ja, ik kijk nog even naar het besluit. Ik zie daar bij het dorpshuis in Noorderloos geen sloopkosten staan. En daar kwam eigenlijk mijn vraag uit voort van waar besluiten we nou eigenlijk over? Want ik zou verwachten dat daar nou een getal zou staan. Maar dat staat er niet. Dus die post is helemaal niet ingevuld. Dus of er zit een tikfout. Want ik zou denken dat we daar dan ook een bedrag voor beschikbaar moeten stellen. En ik heb dus de indruk dat het besluit nog even tegen het licht gehouden moet worden. Of dat goed geformuleerd is. Maar ik laat me graag overtuigen.
Wethouder in tweede termijn.
Dat laatste staat precies zo in, meneer Glerum. Ik weet het echt niet. Zal ik met u afspreken dat ik dit natrek? En mocht het anders moeten, dan laten wij u dat weten. Dat de kans dat SGG het gebouw, nadat het is gerealiseerd, niet overneemt, ingeschat wordt op 30%. Ik hoop niet dat u mij vraagt om dat precies te onderbouwen. Want dat zou wel zijn omdat 20 wat te laag is en 50 veel te hoog. Wij hebben inderdaad aan de voorkant afgeregeld, dat staat ook in de contracten, dat in het geval Hoogblokland wij het gebouw van SGG terugkrijgen. Gekregen hebben inmiddels, daar vervolgens een nieuw complex bouwen en dat weer teruggeven, inderdaad letterlijk geven aan SGG. Vervolgens ontstaat er dan wel enige discussie over de jaarlijkse exploitatiekosten. Daar hebben wij het hier enige tijd geleden hier ook over gehad. En dat zou wel aanleiding kunnen geven dat SGG zegt van ja, hou eens even. Maar wij vinden dat wij een hogere bijdrage moeten hebben. Want wij schatten het anders in. Bij exploitatie heb je ook te maken met de bedrijfsvoering van ETG in dit geval. Waarmee je ook
meer of minder revenue kunt behalen uit zo'n gebouw in financiële zin. Uiteraard inhoudelijk ook, daar is het vooral voor bedoeld, maar ook in financiële zin. Nou, daar kun je wel een discussie over voeren en welke inschatting je daarbij maakt. Nou, dat is een reden waarom het zou kunnen zijn dat je zo'n discussie, dat je daar niet uitkomt. En dat is een inschatting geweest, ja, je moet een inschatting maken. Hier staat eigenlijk vooral, die kans bestaat. En die proberen we natuurlijk met z'n allen te voorkomen. En ik ben blij dat u zich zorgen maakt over mijn kleine geheugenverliezen. Ik maak mijzelf zorgen over die grote.
Dank u wel, wethouder. Voor tweede termijn, ik kijk even naar links en rechts. Ik wil voorstellen om het een hamerstuk te laten zijn onder toezicht van de wethouder dat hij nog nader stuk van de sloopkosten, want dat merken we in het raadsbesluit, maar in de bijlagen staat het ook niet, heb ik net met de griffier geconstateerd. Dus er moet nog even wat huiswerk in dit huis gebeuren. In principe een hamerstuk. Volgende agendapunt is de verordening om de zaakbelasting in 2012, de 13e wijziging. 12 zie ik staan. Het is raadsbesluit 1767. Wie wil er wat over opmerken? Links en rechts dan is het als zodanig een hamerstuk. Oké. Punt 8 geeft de bestuurlijke toekomst. En via de rivier heb ik te horen gekregen dat er geen mededelingen vanuit het college op de bestuurlijke toekomst zijn. Normaal gesproken een punt wat de burgemeester voor zijn rekening neemt. Ja, dat gaat hem niet gebeuren. Maar wellicht kunt u bij agenda punt 9 met nieuws uit GRN wel iets kwijt uit uw eigen portefeuille. Wethouder De Groot, wethouder Akkerman, nee? Niet iets
ja, ik maak aanstalten, voorzitter.
Wethouder De Groot.
Maar ik leg even een vraag terug. Wij hadden van de week een bestuursvergadering met de Omgevingsdienst. En van de zomer hebt u allemaal een nieuwsbrief van de Omgevingsdienst gekregen. Althans, ik denk via de griffier verspreid. En dat was op verzoek van sommige raden dat men tussentijds ook wel eens informatie wilde hebben over de besluitvorming binnen het bestuur. En men leek daar een wens mee te voldoen, maar er is geen enkele reactie op gekomen. En ook de bestuurders, de meesten wisten te melden dat die inderdaad in ieder geval nooit aan de orde gesteld is. Dus dan kan je concluderen, het heeft voldaan, want iedereen heeft de informatie en stelt geen vragen. Of is die overbodig? Dat kan natuurlijk ook.
Of hebben we wel gehad.
Ja, dat kan. Hij kan vanuit het bestuur gezonder zijn, maar of hij verder dan het hele... Dat is maar de vraag, de griffier roept dat naar.
Ik hoop niet dat ik de griffier in verlegenheid breng.
Ja, dat is niet bij de plekken waar u hoort daar nog van. Zijn er nog meer berichten vanuit de GR'en die gedeeld moeten worden? Nee. Dan heb ik nog agenda punt 10. De RIP 2017-54 is de eerste ervaringen jeugdmodule huisartsen. Wie wil daar... Mevrouw Hartog, ga die gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, fijn dat de eerste ervaringen positief zijn. Een korte vraag. Zijn hier nu nog kosten voor de huisartsen aan verbonden door de inzet van de jeugdprofessional? Dank u.
Ik kijk even de linkerzijde. Nee. Wethouder in eerste termijn.
Antwoord is nee. Geen kosten voor de huisartsen. Waar we nou wel discussie over hadden. Hebben. En waarschijnlijk ook nog eventjes zullen houden. Er bestaat ook een fenomeen hiermee vergelijkbaar. Die wordt betaald door de verzekeraars. En wat hier gebeurt. Daar zijn wij van overtuigd dat verzekeraars daar ook vooral baat bij hebben. Want het vermindert de kosten in de toekomst. En ja, voor een groot deel gemeentelijke kosten, namelijk jeugdzorg, maar ook andere kosten. Dus de discussie met de verzekeraars, de zorgverzekeraars, is nog niet geheel ten einde. Maar ik voorspel u dat daar voorlopig niet zo gek veel uit gaat komen.
Dank u wel.
De volgende RIP is 2017-55, de evaluatie pilot buurtbemiddeling. Kijk even ter linkerzijde, meneer Lok en mevrouw Hartog, maar nu meneer Lok als eerst.
Ja, een heel praktische vraag. De evaluatie is positief. U lijkt ervoor te pleiten van nou, dat is iets wat we doen en het helpt de politie en het helpt de mensen. En toch zegt u, ja, u constateert het kan meer, maar op grond waarvan constateert u dan dat het meer kan? U wijt het aan gebrek aan bekendheid? Of is dat, waarom kun je ook niet concluderen, dit is wat het is en meer moeten we niet verwachten?
Mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel. Ja, als een casus negatief wordt afgerond of niet wordt opgelost, wordt deze casus dan losgelaten of wordt deze doorverwezen?
Ik kijk even naar de wethouders, maar ik weet niet wie van de twee het woord. Dat beslist u nu.
Naar de eerste vraag van de heer Lok. Ja, het klopt dat er nog niet zo heel erg veel gebruik van is gemaakt. Maar als het wel gebeurt, dan heeft het maar al te vaak goede gevolgen. Dat is op zich al een reden om ook vooral verder te willen gaan. En ja, je zou graag willen dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Dat betekent dat je er vaak in een eerder stadium moet zijn. En wat vooral nodig is, is bekendheid. Nou, daar kun je heel lang over filosoferen. Maar volgens ons kun je eigenlijk maar één ding doen. En dat is zorgen dat die bekendheid zo hoog mogelijk is. En vervolgens eraan werken dat het ook gaat helpen. Gaat helpen in het aantal zaken die daarin in voortgaan. De resultaten van de beperkte hoeveelheid casussen die er zijn geweest, die waren dusdanig dat we die inzet ook vooral voorlopig zouden willen gaan doen.
Meneer Lok.
Ja, ik tweede stuk begrijp, want het staat ook in de brief, dus dat snap ik. Het eerste stuk begrijp ik u gewoon niet. Of ik begrijp het instrument niet goed. Zoals ik het begrepen heb, zetten we het instrument bij escalerende gevallen in. Ik neem aan dat op het moment dat gevallen escaleren, we het ook weten en dat je dan ook de buurtbemiddeling inzet. Dingen die nog onder de oppervlakte zitten, ja, daar komen mensen niet mee naar buiten en ik zou ook niet weten hoe je die dan op moet pakken. Dat was meer de achtergrond van mijn vraag. Zijn dit escalerende gevallen en dan weten we ze en moeten we dan gewoon niet constateren, dit is het en hier mogen we mee leven.
Nou, maar het is niet zozeer de bekendheid van de casussen. Want dat klopt wel. Op het moment dat het escaleert, dan kennen we ze jammer genoeg allemaal. Maar het is niet alleen de gemeente die dit in gang zet. Het is ook de woningbouwcoöperatie. Maar eigenlijk zou dat van veel meer kanten aangedragen moeten kunnen worden. Onder de inwoners, onder allerlei organisaties, et cetera. Verenigingen, kerken, noemt u het allemaal maar op. Daar moet de bekendheid groter worden, zodat ook vanuit andere richtingen het fenomeen buurtbemiddeling kan aangedragen worden als een oplossing voor de problemen. Want hoe eerder je dit in kunt zetten, hoe groter de kans op succes. Hoe was het ook weer, meneer Visser?
Mevrouw Hartog, wilde u uw vraag wellicht even herhalen?
Ja hoor, dat doe ik graag voor u. Als een casus negatief wordt afgerond, hè, wordt deze casus dan losgelaten of doorgestuurd? Wat gebeurt ermee?
Dat hangt nou echt van de casus af. Als twee buren in onmin met elkaar leven, dan zou je daar graag verbeteringen aan willen brengen. Maar als je op enig moment moet constateren dat daar niks aan te helpen valt, dan valt er in veel gevallen ook niet zoveel over te dragen. Namelijk aan wie dan? Maar in een ander geval kan ik me ook voorstellen dat er wel een instantie is die uiteindelijk iets afdwingt of welke oplossing dan ook maar voorhanden is. Dus dat hangt helemaal van de casus af. Het is uitdrukkelijk bedoeld om verdere escalatie te voorkomen en eigenlijk terugbrengen naar een niveau van houdbaarheid. En als dat niet lukt, dat hangt helemaal van de casus af.
Dank u wel. Volgende is de raadsinformatiebrief van Gieselanne Molenwaard, aandelen in Eco, de uitkomst van het consultatieproces. Zijn er nog vanuit deze raad nog vragen, meneer Glerum? Ga er aan.
Ik had eigenlijk maar één vraag. Die bijeenkomst die voor morgen gepland staat, is die nou openbaar of is dat een besloten vergadering?
Wethouder Akkerman.
Dat is een besloten vergadering.
Meneer Glerum.
Dan zal ik mijn brood thuis op moeten eten.
Ja, nog erger. Ik word geacht daar te verschijnen als lid van de aanladerscommissie. En ik heb ook het idee dat wel eens een uur of half acht kan zijn voordat we klaar zijn. Maar we krijgen geen eten.
Vanuit deze raad compassie en sterkte.
We hebben met jullie te doen.
Ja, precies. De laatste is de raadsinformatie van Gieselanne Molenwaard, de onderbouwing positionering veilig thuis. Mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel. Vraag aan de wethouder of hij ook volledig achter de keuze kan staan om veilig thuis onder te brengen als apart zelfstandig cluster bij de dienst gezondheid en jeugd.
Meneer Glerum zit al in de aanslag, maar ik wilde eerst eigenlijk naar meneer Van Duin toe. Die volgorde had ik in mijn hoofd. Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het is een heldere onderbouwing. En wel een vraagje. Er zat ook uitbreiding in van het crisisinterventieteam, inclusief de medewerkers van Jeugdbescherming West. De vraag is, om hoeveel FTE's gaat het? En wat zijn de risico's? Dan denk ik aan de toekomstige frictiekosten. Gaande uw reactie.
Meneer Glerum.
Ja, ik heb deze brief gelezen als een antwoord op een breed amendement, denk ik, wat we regio breed hebben opgesteld. We hebben dat destijds besproken in de gezamenlijke raad met Molenwaard. En ik stel voor dat we dit stuk ook in die gezamenlijke raad met Molenwaard een keer terug laten komen om in dat verband die brief ook te bespreken. Want we hebben daar destijds ook onze eigen amendement opgesteld. En ik, nou ja, dat is een verzoek. Ik weet niet aan wie ik die moet richten, aan de agendacommissie of aan colleges, maar ik stel hem dan toch maar.
We laten eerst het college zelf het woord. Eerste termijn, wethouder Akkerman.
Dankjewel. Of de wethouder volledig achter deze keuze staat? Ja, daar staat hij. Veilig thuis is belangrijk. Veilig thuis heeft de laatste tijd ook laten zien dat ze het kunnen. Toegegeven, daar was ook wel extra geld voor nodig. Maar de wachtlijsten zijn wel weg. En de beoordeling is goed. De beoordeling van het werk. Maar de aansturing kan beter. En wat vooral beter moet, is de samenwerking met onze sociale teams. Daar is de meeste winst te behalen. Daar waar een crisisinterventie nodig was, waar een gedwongen behandeling nodig was. Op een moment komt meestal gelukkig het moment dat het beter gaat. En nu is het maar al te vaak zo dat het dan in één keer, ja, dan komt de jongere weer in eigen thuissituatie en dan is de zorg volledig weg. Als je dat een beetje een vloeiender overgang zou kunnen laten zijn, vloeiender dan nu, dan valt er nog wel winst te halen. Dus één van de punten waarom ik hier wel hecht. Dat zegt nog niet zoveel over hoe je dat nou precies moet gaan positioneren. We hebben eerder al afgezegd, in ieder geval publiek. En eigenlijk staat hier uitgewerkt, en als je het dan publiek doet, nou, dan is dit wel een hele goede oplossing. Je zou het ook als een stichting kunnen hangen aan de dienst gezondheid en de jeugd. Je zou het ook als een aparte, zeg maar onder een aparte directie kunnen doen. Nou, alle redenen waarin dat toch net iets minder handig is, meestal financieel. Nou, dat is wel helder uitgelegd volgens mij. Maar dit is wat mij betreft de belangrijkste reden. Ja, dat crisisinterventieteam, meneer Van Duin, dat bestaat natuurlijk al en dat doet ook al het werk. Daar verandert eigenlijk niks aan, alleen de positionering wel. Er zijn ook mensen aan verbonden. Ik weet echt niet hoeveel precies. Ze zijn er niet zoveel, maar ik kan het aantal niet geven. Als je het echt wilt weten, dan zorg ik daarvoor. Maar het werk bestaat al. En het aantal mensen die dat doet, bestaat ook al. Dus daarmee is het risico op toekomstige frictiekosten in ieder geval niet groot. En voor mij was dat uw vraag. Voorzitter, ik denk dat ik ze nu wel gehad heb.
Ik denk het ook wel, maar de vraag van meneer Gleren, misschien uw mening peilende of u met hem van mening bent dat het eigenlijk terug moet komen tot een gemeenschappelijke vergadering, gezamenlijke vergadering.
Nou, uiteraard kan dat. Ja, daar had ik ook nog wel iets anders van kunnen zeggen. Dit is eigenlijk een uitleg waarom we komen tot deze keuze. Als die keuze uitgevoerd gaat worden, komen we op twee manieren nog bij u terug. Want de gemeenschappelijke regeling zal veranderd moeten worden. Want ja, als dit erbij gaat horen, dan moet je dat ook in de gemeenschappelijke regeling opschrijven. En in de begroting betekent het ook wat, want het gaat uit de serviceorganisatie en het gaat in de dienst gezondheid en jeugd. En dat is een begrotingswijziging. Op beide punten komt u nog te spreken. En het zou mij niet verbazen dat die in een gezamenlijke raad aan de orde komen.
Leren.
Dan zien we het. Kijk, ik zie dit meer als een structuur kwestie en dan nog op een vrij hoog niveau. Wij hebben gisteravond een bijeenkomst gehad in het gemeentehuis van Dordrecht, waar cliënten van of ouders van cliënten van de jeugdzorg het woord hadden en waar wij als raadsleden ernstig geluisterd hebben. Ik vond dat persoonlijk best soms een schokkende ervaring. Je hoort natuurlijk altijd de verhalen die het ergste zijn daar. Alhoewel er blijkbaar nog ergere verhalen zijn. Maar die spelen zich af bij ouders die de moed niet meer op kunnen brengen om het verhaal te komen vertellen. Dus dat is nog een graadje erger. Ik heb gemeend dat in een mail mijn aantekeningen maar te plakken en ik heb de griffier gevraagd om dat even aan onze raad, maar ook die van Molenwaard, toe te sturen en ook aan de colleges, want ik vind het echt een bloedserieus onderwerp. Daar gaan dingen mis en misschien zijn het uitzonderingen, dat kan, maar ik geloof niet dat het in de structuur zit. Het zit in het systeem en nou ja, hoe je dit ook aan elkaar plakt, dat gaat daar niks aan veranderen. Dus daar gaat het volgens mij niet om. We moeten meer naar het systeem kijken. Maar daar komen we nog wel een keer op terug. Dank u.
Dank u wel, meneer Gleren. Dames en heren, dat brengt mij bij de sluiting van deze vergadering. Ik dank u voor uw aanwezigheid, dan wel uw inbreng. Ik wens u...